Nog een mededeling, gemeente, zoals gebruikelijk met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op maandagavond bij de familie A. Vink aan de Pluvier en de familie L. Kivit Halsjuk. En ook op maandagavond bij de familie W.M. Kardux Tuinfluiter en de familie W. Zoetewij Merel. Dan op dinsdagmiddag, en dat zal zijn vanaf 3:00, zuster P. Sluihoek aan het Oude Land en zuster P. de Bakker van der Laan eveneens aan het Oude Land. Op dinsdagavond familie Hamelink aan de Specht en familie Den Breien aan de Zwaluwstraat. En tenslotte op vrijdagmiddag en opnieuw vanaf 3:00... zuster H. van de Doel van de Laan aan het Oude Land en zuster Bijkerk Stolp aan het Oude Land. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de berijming van de 10 geboden des Heeren het eerste, het vierde en het negende vers. De 10 geboden, het eerste vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En het vierde misbruikt geenszins de naam des Heren. En het negende vers. Och, of wij uw geboden volbrachten. 1, 4 en 9 van de 10 geboden des Heren.
Thank you.
Met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting zingen we uit Psalm 119, het 53ste vers, uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren, dat ik uw wet die heilig is en goed door uw gena bestendig zal bewaren. Daarna lezen we uit het heilig woord van de Heere, Matteüs 5, de versen 33 tot en met 48. We noemen nu Matteüs 5, de versen 33 tot en met 48, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, het 53ste vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 5 vanaf vers 33. Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heeren uw ede houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon van God, nog bij de aarde, omdat ze is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat ze is de stad des groten konings, nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Gij hebt gehoord dat gezegd is oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u dat gij de boze niet wederstaat. Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, gaat met hem 2 mijlen. Geef degene die iets van u bidt en keert u niet af van degene die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en zegent ze die u vervloeken. Doet wel aan degene die u haten en bid voor degene die u geweld aandoen en die u vervolgen. Opdat gij moogt kinderen van zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo? Wees dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover de schriftwoorden die we deze avond lezen. We zijn vanavond toegekomen aan dat deel van de behandeling van onze Heidelberger Catechismus dat gaat over de eed. En de tekstwoorden kunt u vinden in dit gedeelte, Matthäus 5, daarvan het 37e vers. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. En op dit woord en andere gedeelte uit het woord van de Heere is gegrond wat we vinden in zondag 37, vragen en antwoorden 101 en 102. Zondag 37, dat is nog een zondag die zich bezighoudt met het derde gebod. En daar wordt dan deze vraag gesteld, vraag 101. Maar mag en Gods ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? Ja, luidt het antwoord, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Vraag 102, mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepselen een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat hij als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven. En mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Tot zover het gedeelte van onze Heidelberger dat vanavond onze aandacht zal vragen. Willen wij nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, koning der koningen en Heere der heren. Ook aan de avond van deze dag zijn wij samen gekomen in uw huis en mogen wij luisteren voor de kerktelefoon naar wat gij tot ons te zeggen hebt. En het is opnieuw noodzakelijk en ook gepast dat wij daarvoor uw naam dank zeggen. Want het zijn geen vanzelfsprekendheden dat wij zoveel gezondheid hebben dat wij in de kerk mogen zijn. Of dat wij de kracht en de gezondheid ontvangen dat wij naar uw woord mogen luisteren, zoals het voor de kerktelefoon tot ons komt. Dat zijn gaven van u. Bovendien zijn het geen vanzelfsprekendheden dat wij uw woord bezitten mogen. U zou het uit ons midden hebben kunnen wegnemen. En daar hebben wij, wanneer we letten op onze zonde en ons nameloos tekorten naar gemaakt. Toch laat u in uw goddelijk geduld en u in uw onpeilbare genade het woord nog onder ons. Heere, wij zeggen daarvoor uw naam dank. En wij bidden u, wil u zelf in de prediking van uw woord meekomen. Wil u, wanneer hij die het woord bedienen mag, uw woord mag uitdragen, hem aangorden en bedouwen met de werking van uw Heilige Geest, opdat hij het woord van u zo mag verkondigen, dat het een woord mag zijn wat op de juiste tijd en op de juiste plaats gepredikt wordt. En wanneer het dan vanavond gaat over een onderwerp wat op het eerste gezicht en misschien ook wel op het tweede gezicht niet aantrekkelijk lijkt, vragen we of u door deze voor ons misschien wat vreemde opmerkingen en gedachten die onze belijdenis staan, ons toch wilt aanspreken. En dan weet u, heren, dat wij vanavond geroepen worden om na te denken over het godvruchtig aanroepen van uw naam, met name in de eed en ook in de gelofte. En dan is het in deze tijd heel belangrijk dat wij bij die eed worden stilgezet. Want de eed wijst ons allereerst op het publieke terrein van de samenleving, waar eden gezworen worden bij belangrijke gelegenheden, waar de leiders van ons land en van ons volk een eed zwoeren bij hun ambtsaanvaarding of een gelofte aflegden, waar onze koningin een eed zwoer op de grondwet en in uw naam toen zij als koningin aantrad, waar de grote van deze wereld, in de christelijke landen althans, eden zweren op grond van uw woord. En dan worden wij geroepen om daarover na te denken. In weken waarin in 's lands hoogste vergaderzaal wordt gesproken over de euthanasiewetgeving en gesproken zal worden over de antidiscriminatiewetgeving. Heren, we staan middenin de dingen die op het publieke terrein, op staatsrechtelijk en politiek terrein, van geweldige betekenis zijn voor ons land en voor ons volk, die ook alles te maken hebben met het plechtig onderwerp van vanavond. Heren, we bidden van u. Wil u hen die over deze belangrijke onderwerpen mogen spreken op het hoogste niveau, en die of een gelofte aflegde van trouw aan de wetten, of ernstiger nog, een eed zwoeren in uw heilige naam bij de aanvaarding van hun ambt. Wil u, o Heere, hen te verstaan geven onder deze omstandigheden wat u van hen vraagt. En bewaar hen ervoor, Heere, dat zij door hun eden te breken tegenover u, de hoge en heilige God, het oordeel van u over zichzelf en over ons land en over ons volk zouden brengen. Want de dingen die onder ons zich ontwikkelen, de tendensen in de samenleving en op politiek terrein, het zijn dingen die voor uw aangezicht liggen als een geopend boek. Het zijn dingen die alles te maken hebben met de eer van uw heilige naam en met de trouw aan uw heilige wet. En u weet, heren, welke tendensen er zijn. En dan hebben we het niet over de overheid alleen, maar over heel ons volk. Ja, ook over onszelf en over onze kinderen, welke tendensen er zijn die tegen uw woord en tegen uw heilige wet indruisen en waarbij de naam van u die heilig is en groot en goed onteerd wordt of dreigt te worden. En daarom smeken we van u, o Heere, vergeef de schuld die wij als natie hebben, de schuld waarmee wij uw heilige wetten verachten. En treed met ons als natie niet in het gericht. Wil u daarom ook een wending ten goede geven? En dat waar de mens op de troon zit en de mens uitmaakt wat goed en slecht is, en de mens wil dat aan zijn eigen innerlijk niemand te pas komt, in het bijzonder u daar niet aan te pas komt met uw heilige wet. Heren, wil u de dwaze zich verheffende mens te sterk worden, ook de vele miljoenen hier in Nederland, ook de Kamerleden en de regeringsleden, ook ons vorstenhuis. Wil u het in deze weken, kon het zijn, Heere, uit grondeloze barmhartigheid laten zien. Laat af en weet dat ik God ben, want ik ben God. En niemand meer. Dat zijn de woorden die gij altijd gesproken hebt. En heren, mogen we het in alle eerbied van u vragen. Zou u het nog willen betonen en nog willen bewijzen? Wij hebben het niet verdiend. Maar zou u het doen tot eer van die grote naam van u, opdat uw naam niet gelasterd, maar in alle eerbied geprezen en geëerd zou worden. Heere, laat dan ons gebed ook zijn, niet alleen in de eredienst, maar ook het persoonlijk gebed, bijzonder onder hen die bidden geleerd hebben, voor hen die in hoogheid zijn gezeten, voor ons vorstenhuis, voor de regering, en ook voor hen die in de volksvertegenwoordiging geroepen zijn om vele beslissingen te nemen. Heere, wil u allen die hoge posten bekleden genade schenken. En laten de gebeden onder ons hen mogen omringen. En wil u geven dat er ook in de weg die wordt ingeslagen, ja die al tientallen jaren al veel langer ingeslagen is, veranderingen ten goede mogen komen, opdat uw volk zich in u verblijden mag en opdat het land het woord van u mag horen. Land, land, hoor des Heren woord en opdat de eer van uw heilige naam in ons land mogen wonen, opdat er eer in onze landen woon en zich al daar op het luisterrijkst betoon. Heren, dan belijden we ook onze schuld als kerken, als gemeente, als leden van de kerk, als ambtsdragers. Wat is er veel te kort? Wat hebben we weinig gewaakt en gebeden als het ging om dingen die tegen uw woord indruisen? Wat hebben we gezwegen wanneer we spreken moesten en gesproken wanneer we zwijgen moesten? Wat is er onder ons ook gebrek aan die waakzaamheid en het letten op wat u tot ons zegt? Heere, vergeef. Ja, wat moeten we ook zeggen dat wanneer er staatsrechterlijk en ook in het politieke leven zo vaak met de eden wordt omgegaan op een wijze die niet is naar uw heilig gebod, dat er bij ons zoveel is wat niet is naar de reinheid van uw wil. Want we worden vanavond ook herinnerd aan onze eden. Aan de eden die we aflegden als ambtsdragers met ons ja-woord. Aan de eden die we zwoeren als ouders bij het doopvond van onze kinderen. Aan de eden die we plechtig aflegden onder vele getuigen in het uur van onze belijdenis des geloofs. Heere, geef dat die dingen, als ze niet op ons hart wegen, op ons hart gaan wegen. En laat het grote gevaar van de ontering van uw naam, als wij mijn eed plegen en geloften doen die we zelf niet houden, als schuld op onze ziel wegen. Heere, vergeef. En wil u vanavond ons ook in het licht van de spiegel van dit heilig gebod laten zien hoe vuil onze handen zijn, hoe bevlekt onze lippen zijn, hoe zondig onze gedachten zijn en hoe donker en duister ons hart is. Opdat er in ons leven voor het eerst of ook opnieuw een heilige onrust mag komen, opdat wij u, de Heere, zoeken zouden, u die uw eden nog nooit hebt gebroken, u die het zegt als onder ede, zo waarachtig als ik leef, ik heb geen lust in de dood van de zondaar, u die gezworen hebt en het zal u niet berouwen, dat gij hulp besteld hebt bij een held, Jezus Christus. U die gezworen hebt dat bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar dat de goede tierenheid van uw volk niet zal wijken. Heere, wil die eden en de kracht van die eedzwering onder ons krachtig doen zijn vanavond. En dat onze enige hoop en onze enige verwachting bij u mag zijn die van eeuwigheid gezworen hebt en die uw woorden nooit zal breken. Heere, laten we dan als schuldigen tot u de toevlucht mogen nemen. En leer uw kinderen die bij u schuilen mogen, zo ook hun geloften betalen. Hartelijk zal ik u lief hebben. De eden zweren, ik zal verheugd in het huis des Heren gaan. O God, wil u zo het woord gebruiken in zijn veelzijdige en in zijn diepe betekenis. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen. Ontdekkend, ontgrondend, aanklagend. Maar ook vertroostend en opbeurend en bemoedigend. We vragen dat niet omdat wij het waard zijn, maar in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 24, de versen 1, 2 en 3 zingen we samen. U krijgt gelegenheid om ondertussen uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 24, de versen 1, 2 en 3. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. Tweede vers, wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Het derde, die zal door 's Heeren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. 1, 2 en 3 van Psalm 24. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg. Zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Psalm 89, het 15e vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, vanavond moeten wij het naar de orde van onze oude Heidelberger hebben over de eed. En ik zou me kunnen voorstellen dat de vraag bij u kan opkomen, is het nu noodzakelijk om daar een hele preek aan te besteden? Aan het zweren, aan het afleggen van een eed. Het is toch niet zo verschrikkelijk belangrijk of mensen bij een plechtige installatie als president of als koning, koningin, of bij een proces voor de rechtbank een eed zweren? Bovendien, wat heeft dat dan allemaal nog te maken met het woord van God? En als het iets met de Bijbel te maken zou hebben, dan zijn er toch eigenlijk wel belangrijker dingen om over te spreken op deze zondagavond in de kerk. Dat zou inderdaad zo kunnen zijn. Maar we moeten niet vergeten dat onze Heidelberger er wel over spreekt en er zelfs een hele zondag aan afdeling aanwijdt. En dat is toch op zijn minst opmerkelijk. In een tijd van zware vervolgingen, waarin er toch echt niet veel gelegenheid was om zich bezig te houden met allerlei beuzelingen, benadrukten de opstellers van de Heidelberger Catechismus niet alleen in een zondag wat is uw enige troost in leven en in sterven, maar benadrukten ze ook in een zondag en is het wel geoorloofd om godzalig een eed te zweren? Waarom is dat eigenlijk? En wat is dan toch het belang van dit onderwerp? Wel, we hopen daar vanavond iets van te zien wanneer we nadenken over het gebod met betrekking tot de eed. En dan zijn er drie dingen die vanavond onze aandacht vragen. U zult ze misschien niet zo gemakkelijk in de zondagsafdeling kunnen terugvinden, maar ik hoop dat het in de loop van de preek wel duidelijk wordt. In de eerste plaats de eed en het openbare leven. In de tweede plaats de eed en het kerkelijke leven. En in de derde plaats de eed en het geestelijke leven. Het gebod met betrekking tot de eed. In de eerste plaats de eed en het openbare leven. In de tweede plaats de eed en het kerkelijke leven. En in de derde plaats de eed en het geestelijke leven. Laten we niet vergeten, gemeente, dat deze zondag een onderdeel is van de uiteenzetting die onze catechismus geeft over het derde gebod. Dat derde gebod is ons vertrouwd. Het luidt: gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En we hebben de vorige week zondag gezien dat dat ijdel gebruiken van de naam van de Heere allerlei gebieden van het leven bestrekt. Belangrijk is bijvoorbeeld dat iemand die een valse leer verkondigt in de naam van de Heere gebruikt die naam van de Heere ijdel. Iemand die de naam van de Heere vloekt gebruikt de naam van de Heere ijdel. En vanuit het vloeken kunnen we allerlei lijnen doortrekken naar bastaardvloeken en ruw taalgebruik. En noemt u maar op, niet dat dat allemaal hetzelfde is, maar er is bijbels gezien wel een bepaalde samenhang. En naast dat aanroepen van de naam van de Heere, want dat is vloeken toch eigenlijk, op een zondige wijze. En naast dat spreken in de naam van de Heere op een verkeerde wijze, wordt in de Bijbel ook nadrukkelijk gezegd dat het zonde is tegen het derde gebod als wij in de naam van de Heere op een verkeerde wijze een eed zweren. In de oude taal van onze Statenbijbel heet dat mijn eed. Dat betekent een valse eed. Dat betekent dat je een eed zweert terwijl je op dat moment al van plan bent om die eed toch niet te houden. Of dat je, terwijl je de eed zweert, wel ervan overtuigd bent dat je proberen zult die eed te houden, maar later toch die eed breekt. Dus je eden breekt, mijn eed pleegt. En wat is dat dan, mijn eed plegen? En in wat voor opzicht is dat een zonde tegen het derde gebod? Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Wel, dan moeten we eerst wat dieper ingaan op het verschijnsel van de eed. Of het zweren van eden. Of het afleggen van eden. De laatste uitdrukking is waarschijnlijk de meest bekende vandaag onder ons. Dat afleggen van eden gebeurt tegenwoordig niet zo verschrikkelijk veel meer. Vooral sinds de tijd van de Franse Revolutie is het afleggen van eden in de samenleving minder en minder geworden. En in onze eeuw zien we dat het afleggen van eden inderdaad telkens opnieuw terugloopt. Maar vroeger had de eed een heel belangrijke plaats in de samenleving. Nu gebeurt het alleen nog bij heel bijzondere gelegenheden, zoals de installatie van een president in Amerika bijvoorbeeld. Nog niet zo lang geleden heeft de nieuwe president Clinton de eed afgelegd op het woord van God en op de grondwet van de Verenigde Staten. Of wanneer een koningin haar ambtsperiode begint, het is nog niet zo verschrikkelijk lang geleden, en de wat ouderen onder ons herinneren het zich zeker, dat koningin Beatrix haar ambtseed aflegde in de speciale vergadering van de Eerste en de Tweede Kamer van onze Staten-Generaal. En de heel wat ouderen onder ons weten misschien nog van de ambtseed van koningin Juliana. U denkt misschien dat bij allerlei belangrijke functies, bij het in dienst treden in hoge ambten, bijvoorbeeld het aangesteld worden als een rechter of als advocaat, dat een ambtseed gevraagd wordt. En op een hele bijzondere manier komt de eed ook ter sprake wanneer u voor de rechtbank gedaagd wordt, het zij als beschuldigde, het zij als getuige. Dan moet er een eed worden afgelegd. En die eed, dat is een plechtige formule waarin u belooft dat u voor de rechtbank bijvoorbeeld de waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Of bij het aanvaarden van een hoog ambt, president, koningin, rechter, dat u belooft dat u uw ambt getrouw en in overeenstemming met de wetten van God en van het land zult uitoefenen. Wel, zo waren er ook in de oude tijden vele eden. Een koning in het oude Israël moest een eed afleggen. En bij allerlei andere gelegenheden werd van de Israëliet gevraagd dat hij die eed aflegde. Een plechtige belofte om trouw te zijn, waarbij de naam van de Heere werd aangeroepen. Nu was die vorm van de eed in oude tijden anders dan de eed vandaag. In de Bijbel leest u verschillende keren dat de aartsvaders bijvoorbeeld, Abraham, Isaac en Jacob, een eed zwoeren, een eed van trouw bijvoorbeeld tussen Jacob en Laban. En u kunt misschien nog wel andere voorbeelden bedenken waarbij ze de hand op de heup legden. De hand op de heup of op het dijbeen, dat gebeurde ook wel. Dat was een symbool waarbij dan de eedsformule gesproken werd. Zo doe mij God en zo doe hij daartoe. En dat betekent, God moge mij straffen als ik de nu volgende belofte niet zal houden. God moge mij met zijn heilig vonnis treffen. En die hand op de heup of op het dijbeen heeft vermoedelijk als betekenis dat daar bijzonder mee uitgedrukt werd, dan mogen God mij straffen tot in mijn nageslacht toe. Tot in verre geslachten toe. Zo ernstig werd die belofte genomen. Een eed, dat was een belofte in de naam van God. En als die belofte plechtig afgelegd gebroken werd, dan zou het oordeel van God over degene die de eed brak komen tot in zijn geslachten, tot in zijn nageslacht toe. Tegenwoordig is die eedsformule en ook de manier waarop de eed gezworen wordt anders. Daar zit een hele geschiedenis achter die op zichzelf wel interessant is, maar die ik vanavond maar niet op zal halen. Maar de gewone vorm van het zweren van een eed in de Romeinse kerk is de hand leggen op het crucifix. Of de hand leggen op de Bijbel. Dat is eigenlijk toch een wat Romeinse gewoonte. En bijvoorbeeld de Engelse en Schotse oudvaders veroordelen dat. Boston zegt in een van zijn minder bekende werken dat het eed zweren met de hand op de Bijbel de eed van de antichrist is. Nu gaat me dat wel wat ver, om het zo scherp te stellen. Maar waar is dat de gewoonte om op het kruis of op de Bijbel een eed te zweren meer een Romeinse dan een protestantse achtergrond heeft? De echt oudkerkelijke en ook protestantse wijze om de eed te zweren is het opheffen van de twee handen, van de twee vingers van de rechterhand naar de hemel. En u kent waarschijnlijk wel afbeeldingen van onze laatste drie vorstinnen, waarin zij plechtig onder aanroeping van de naam van de Heere die twee vingers van de rechterhand omhoog staken en dan als eedsformule zeiden: zo waarlijk helpe mij God almachtig. En daar zit een geweldige diepe strekking in. Twee vingers, dat is het symbool dat wanneer iemand zo'n eed zweert, dat hij zegt: ik sta hier niet alleen, daarom twee vingers. God is mijn getuige, daarom die vingers opgeheven naar omhoog. Ik spreek niet alleen deze woorden, ik leg niet alleen deze gelofte af. God is de hemelse rechter die hoort wat ik zeg en die mij mogen straffen als ik mijn eden breek. Dus twee vingers. Ik sta niet alleen. God is mijn getuige. En hij mogen mij straffen als ik mijn belofte die ik voor zijn aangezicht afleg niet houd. En tegelijkertijd, die eed is dus een plechtige betuiging dat het vonnis van de Heere zo iemand mag treffen bij het breken van de eed. Maar tegelijkertijd is de eed ook een gebed. Zo waarlijk helpe mij God. In het afleggen van de eed zoals dat onder ons gebruikelijk is, wordt geen eed gezworen in eigen kracht, maar wordt gezegd: zo waarlijk helpe mij God almachtig. En zo is het in ons samenleven, in het publieke leven, bij hoge ambten gebruikelijk om zo'n eed te zweren. Ik weet het, heel velen in toenemende mate, degene die zich om God en zijn gebod niet bekommeren, zullen bij plechtige gelegenheden als deze geen eed willen afleggen. Omdat zij niet in God geloven, zo zeggen ze, willen ze alleen maar een belofte afleggen. En u herinnert zich misschien die toch wel onthutsende dagen waarin koningin Beatrix haar eed aflegde. Toen de 225 leden van de verzamelde vergaderingen van de Eerste en de Tweede Kamer, nadat de koningin haar eed had afgelegd, ook zij een eed moesten zweren. Dat vrijwel de helft van die 225 prevelde: dat beloof ik. Dat beloof ik, dat beloof ik. De naam van God hoefde er niet meer bij. Dat betekent: de hulp van God was ook niet meer nodig. En het hoge van het afleggen van zo'n belofte werd niet meer beseft. U zegt misschien: ja, nu is me wel duidelijk wat die eed is. Maar ik blijf toch, wanneer het over deze dingen gaat, een aantal vragen houden. Waarom is het zo belangrijk om daarover te spreken? Ik begrijp nu wel dat de eed een plechtige belofte is, waarin je het oordeel van de Heere inroept als je die eed niet houdt, en waarin je ook plechtig de naam van de Heere aanroept, zo waarlijk helpen mij de Heere almachtig. Maar mag dat wel, zo'n eed zweren? Is dat eigenlijk wel geoorloofd? Want u hebt zelf aan het begin van deze dienst gelezen uit die bergrede, Matthäus 5, waar de Heere Jezus Christus toch op een heel andere manier over de eden lijkt te spreken. Daar staat, om bij het begin van de schriftlezing van vanavond maar te beginnen, gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde. Staat daar eigenlijk niet dat je dus beter niet kunt zweren? Wordt het hier eigenlijk door de Heere Jezus Christus niet verboden? Nou gemeente, er zijn altijd mensen geweest die dat gezegd hebben. En die mensen waren heel sterk vertegenwoordigd in de tijd waarin onze Heidelberger Catechismus geschreven werd. Dat waren de wederdopers, of met een wat moeilijker woord, de zogenaamde Anabaptisten. U weet misschien dat in de tijd van de kerkhervorming de reformatie tussen twee vuren inzat. Aan de ene kant was er het machtige, laaiende vuur van de kerk van Rome. Maar daarnaast kwam er al heel spoedig aan de linkerkant het vuur van de geestdrijvers, of van de Anabaptisten, of van de wederdopers. En nu waren de verschillende soorten wederdopers. Er waren revolutionaire wederdopers die probeerden het koninkrijk van God hier op aarde op te richten. En die hebben in 1535 Münster veroverd. Jan van Leiden en Jan Beukelszoon uit Haarlem. Het waren ook nog twee Nederlanders die de leiding hadden. Maar er waren ook de zogenaamde gematigde of vreedzame dopers. En die hadden veel meer invloed, veel bredere invloed. Een van hun leerstellingen was dat zij de kinderdoop verwierpen en de volwassen doop leerden. En een andere leer was dat zij de gemeente zagen als het volk van God hier op aarde. De gemeente behoorde enkel en alleen uit uitverkorenen, uit wedergeboren mensen. En vanuit die opvatting trokken ze een scherpe scheidslijn tussen de kerk en de wereld. Een christen behoorde bij het koninkrijk van God. En bij die wereld die in het boze ligt, daarbij mocht een christen niet behoren. Nou kunt u dat goed uitleggen. Maar men ging in die doperse kringen wel heel erg ver. Bijvoorbeeld men zei, wel een christen behoort zich alleen met de geestelijke dingen bezig te houden. En met die verdorven wereld mag men zich niet bemoeien. En zo was het volgens hen ongeoorloofd dat een christen een wereldlijk ambt vervulde. Een christen mocht geen regeringsambt vervullen. Een christen mocht geen rechter zijn. Een christen mocht geen handhaver van de openbare orde zijn, politieman dus. Een christen moet zich van alle openbare functies verhouden, want de staat en de maatschappij, dat was de duisternis. Alleen het koninkrijk van God, de gemeente, dat was het licht. En daarom verwierp men ook de eed. En u begrijpt u het waarom deze zondag onder meer in de catechismus terechtgekomen is. Omdat de dopers absoluut verwierpen dat er eden gezworen mochten worden. Ze zeiden, voor rechters en voor overheden en bij ambtsaanvaardingen, daar mogen geen eden gezworen worden, want dat heeft de Heere Jezus in de bergrede verboden. Bovendien, dat is de wereld. Daar mag de naam van de Heere niet eens genoemd worden. En vandaar, geen eed, geen overheidsambt, dat is de wereld. En daartegenover heeft de reformatie altijd heel sterk beklemtoond. Het is wel zo dat er in de maatschappij heel veel kwaads gebeurt. En het is wel zo dat er heel wat keizers en koningen zijn in onze dagen die hun eden niet houden. Maar vergeet één ding niet. Dat de Heere Jezus in de bergrede niet verboden heeft dat er nooit een eed gezworen mag worden. Hij zegt juist dat we heel eerbiedig onze eden moeten zweren. Want als we zorgvuldig lezen, dan staat er niet dat de Heere Jezus zegt dat er nooit een eed gezworen mag worden. Maar dat allerlei lichtvaardige eden, allerlei oppervlakkige eden, een eed bij de aarde en een eed bij Jeruzalem en een eed bij de tempel en een eed bij de haren van je hoofd, dat zulk soort eden zonde zijn voor God. Maar de Heere Jezus heeft zelf een eed gezworen voor de rechtbank, voor Pontius Pilatus en voor Caiaphas. En Paulus de apostel heeft zelf gezegd, ik zweer in de naam van de levende God op een zeker moment. En daarmee wordt duidelijk dat de Bijbel ons nadrukkelijk laat zien dat alle oppervlakkige en goedkope zweren van eden door de Heere Jezus verboden is. Maar wanneer de overheid het van ons vraagt, of de rechterlijke macht, en wanneer het bij bijzondere ambten van ons gevraagd wordt, dan mogen wij Godzaligen eed zweren. Waarom vonden ze dat zo belangrijk? Wel, gemeente, omdat de reformatoren er wel van overtuigd waren dat wij leven in een aarde en in een wereld en in een maatschappij die in het boze ligt. Maar omdat ze de naam van de Heere niet uit de maatschappij wilden wegbannen. En dat deden die dopers nu precies. Die zeiden, die naam van God, die heeft alleen met het geestelijke leven te maken. Die naam van God heeft niets te maken met de rechtbank en met de Staten-Generaal. En met de maatschappij en met de samenleving. En daarvan zei de reformatie, dat is een onbijbelse leer. En hoe moeilijk de zaken soms ook liggen, zeker in onze dagen. Wij moeten dat principe vasthouden. De naam van God heeft betekenis. Ook op het maatschappelijke leven. En ook in de Tweede en Eerste Kamer van de Staten-Generaal. En ook in het paleis van de koningin. En ook in Nederlands breedste lagen van regering en van samenleving. En het is een ontzaglijk teken van de godloosheid van onze samenleving, dat die naam van de Heere steeds meer wordt weggebannen. En het is een ontzaglijk teken van de godloosheid van onze samenleving, dat de naam van de Heere steeds meer naar het privévertrek van die enkele mens. Religie, dat is iets wat je voor jezelf moet weten. Dat heeft met de politiek en met het regeren, dat heeft met de wetgeving helemaal niets te maken. En u voelt aan, gemeente, hoe diep aangrijpend, om niet te zeggen hoe actueel deze zaken zijn. We zijn in de afgelopen week wat in aanraking gebracht met de laatste fase van de discussie over de euthanasie. We komen de komende week, zo God ons het leven geeft, in aanraking met de laatste fase van de behandeling van de antidiscriminatiewet. En dan gaat het om deze dingen. Wordt er met de naam van de Heere rekening gehouden in Den Haag en in ons Nederlands volksleven, of niet? Dat is de kernvraag onder alles wat u erover leest en hoort. En dan denk ik aan al diegenen die hoge posten hebben. Moet u eerlijk zeggen, ik benijd ze niet. En die eens aan het begin van hun ambtsperiode de hand hebben opgeheven. En in de naam van de drie enige God, de koning der koningen, trouw hebben gezworen, niet alleen aan de wetten van het land, maar allereerst aan de wet van de hoge koning van hemel en aarde. Die de wraak van de hemel over zich hebben afgeroepen, indien zij hun eden zouden breken. En die beloofd hebben. Dat ze met de hulp van de Heere naar zijn woord hun werk zouden doen. Hoe is het mogelijk dat mensen die een eed aflegden in de naam van de drie enige God mee kunnen gaan in 's lands hoogste regeringscolleges met dingen die tegen het woord van de Heere ingaan. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, zo mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Houd de Heere uw ede. Zeg eens, bid u zo wel eens voor onze overheid. Dat ze hun ede aan de Almachtige mogen houden. En geen mijn eed mogen plegen. En over zichzelf en over hun onderdanen de toorn van de Almachtige mogen afroepen. Want we kunnen redeneren en discussiëren, je wordt er moe van, doodziek. Alles wat overhoop gehaald wordt. En begrijpt u me goed, het is goed om over deze dingen wel eens na te denken. Maar bij alle discussies en bij alle gewik en geweeg horen we zo weinig in onze dagen, ook niet vanuit de kerken, ook niet vanuit de rechterflank van de gereformeerde gezenten. Alzo zegt de Heer, indien het niet is naar mijn woord, het zal geen dageraad hebben. Wie herinnert 's lands hoogste ambtsdragers nog aan hun ambtseed en aan de geweldige gevolgen die het breken van eden heeft? Wat is er een schuld onder ons volk, een schuld onder de regering? Wat is er een schuld in de kerk? Wat heeft de kerk haar profetische taak naar de overheid toe schandelijk verwaarloosd? Omdat ze zo verdeeld is. Omdat ze zo verscheurd is. En omdat de heiligheid van de naam van de Heere zo weinig weegt op de harten. Gemeente, als we op al deze dingen letten, is er alle reden om te buigen. Heere, uw naam wordt ontheiligd. Niet alleen met vloeken, maar ook met het breken van plechtig gezworen eden. En ja, vergeet dan niet, dat niet alleen mensen die een eed zwoeren bij hun ambtsaanvaarding op deze woorden aan te spreken zijn. Denk dan niet, ja maar die leden van die partijen die van God of gebod niets willen weten, die hebben toch geen eed gezworen, die hebben alleen een gelofte afgelegd, inderdaad. Dat hebben ze. Maar die gelofte weegt voor het oog van de Heere niet minder zwaar. Romeinen 13. De overheid, de kamerleden, het kabinet, ze zijn Gods dienaressen. En ze behoren van Gods wegen te doen wat Hij van hen vraagt. Ook zij gaan niet vrij uit. Gods naam in het openbare leven. Wat een stof om ons te verootmoedigen. En onszelf af te vragen. Hoe staan wij tegenover de naam van de Heere? En treft het ons tot in de bodem van onze ziel, dat de naam van God zo vaak, ook in ons land en volk, wordt gelasterd. Ook door hen die een eed hebben gezworen. Sommigen hebben misschien het scherpe woord deze week in de wekker gelezen. Over de euthanasiewetgeving. Nederland is geworden tot één akeldama. Tot een akker des bloeds. Scherp. Ontzaglijk scherp. Maar niet ten onrechte gezegd. Maar we moeten van het openbare leven toch dichter naar huis komen. Al hebben we ook als kerk en als lid van de kerk, als Nederlander, alles met deze dingen te maken. Want is er in de samenleving plaats voor de eed? Vanuit de schrift is al vanaf oude tijden gezegd. Ook al wordt in de kerk de eedsformule niet gebruikt. Ook al wordt in de kerk de eedsymboliek niet gebruikt. Het opsteken van de hand en het wijzen met de twee vingers naar de hoge. Elke belofte die in de kerk wordt afgelegd heeft dezelfde kracht als een eed voor de rechtbank. Of als een eed in hooggeplaatste omstandigheden. Heel duidelijk vindt u dat bijvoorbeeld in die prachtige belijdenis die de Engelse kerken hebben aangenomen in 1646, de Westminster belijdenis. Daar staat een groot hoofdstuk wat tot titel draagt over eden en over geloften. En halverwege dat hoofdstuk vindt u dan deze zin. Binnen de kerk worden geen eden afgenomen, maar worden geloften afgelegd. Maar zulk een gelofte heeft dezelfde kracht als een eed in het parlement of voor de rechtbank. Laten we dat niet vergeten. Wij kunnen soms onder de indruk zijn als we getuigen zouden zijn van de kroning van een koning of koningin en heel plechtig de eed wordt afgelegd en de naam van de Heere wordt aangeroepen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar de geloften afgelegd in het huis van de Heere hebben naar aard en wezen geen andere betekenis dan een eed. Wat zijn dat voor eden die wij in de kerk afleggen dan? Wel, u weet dat toch? Eden worden afgelegd door degene die een ambt aanvaarden in de kerk. Elke keer wanneer iemand bevestigd wordt, een dominee bevestigd wordt voor het eerst, of ook in een nieuwe gemeente, dan verbindt hij zich met zijn ja-woord aan het woord en aan de belijdenis. En dan legt hij ook een eed af dat hij het woord van de Heere trouw zal verkondigen en zijn ambtelijke dienst trouw zal vervullen. Dan is dat ja-woord ook: indien ik ontrouw ben in mijn ede, zo mogen de straf van de Heere mij treffen. Dan is er ook iets in dat ja-woord van: zo waarlijk helpen mij God almachtig. En hetzelfde geldt voor ouderlingen en voor diakenen. Maar er zijn veel meer eden in de kerk. In gedachten bent u me al voor. De eden die afgelegd worden bij het doopvond, wanneer ouders hun kindje ten doop houden. Dat ja-woord is ook een woord wat de kracht heeft van een eed, waarin u zweert, ouders, in de naam van de heilige God, dat u uw kinderen zult opvoeden in de leer die naar de godzaligheid is. En wanneer u uw eden zou breken, dat u dan de straf van de Heere over u uitroept. Er is ook iets in van dat: zo waarlijk helpen mij God almachtig. Of nog verder terug naar het moment waarop u geloofsbelijdenis aflegde. Ook het afleggen van belijdenis, het antwoorden op die vier simpel klinkende vragen, is een eed van trouw aan de koning der koningen. Een eed waarvan u van Gods wegen verplicht wordt om die eed te houden. Een eed waarin ook ligt dat gebed om de hulp van de Almachtige. Wat denkt u over uw huwelijksbelofte op dat ontroerende moment toen u misschien al zoveel jaren geleden samen knielde? Dat ja wat u daar tot tweemaal toe uitsprak was een eed voor de Almachtige God. En zo hebben we de ede binnen de kerk ook samen wel zo ongeveer genoemd. En de vraag komt tot ons, wat doen wij met onze ede? Hoe leeft dat bij ons, onze gelofte, onze ja-woorden? Ouders, dat is niet niets. Belijdende leden, u die getrouwd bent, ambtsdragers. Dat is een plechtig beloven, als het goed is een hartelijk beloven. Maar u belooft het voor het aangezicht van hem die alle dingen weet en ziet. Van hem die weet wat in uw hart is, hoe u uw belofte uitsprak en hoe u die belofte gehouden hebt. Ach, als dat eens een moment op je afkomt. En er zijn er onder ons die misschien geen openlijke belofte aflegden. Er zijn er die er verscheidene afgelegd hebben. Ikzelf heb er vele afgelegd. En daarom de vraag tot u en tot mij. Hoe staan we tegenover onze belofte? God, een eed zweren, plechtig beloven, hebben we de ede gehouden. O, de Heere Jezus zegt het hier in de bergrede, en u vindt dat ook in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Prediker 5. Wees toch niet ras met uw woorden, wees niet ras met uw gelofte. Want God is in de hemel en wij zijn op de aarde. Laten onze woorden weinige zijn. Want, hoort u het? Want het is beter niet te beloven dan wel te beloven en niet te betalen. Het is beter om nooit een gelofte te doen en nooit een eed te zweren dan wel een eed te zweren en die eed, die belofte niet te houden. Voelt u hoe ernstig deze dingen wegen? Dan zou er reden zijn voor ons alle, kerkelijk en persoonlijk gemeente, om ook met onze gebroken belofte en met het stuk werk en o zo gebrekkige werk van onze eden op de knieën te komen. En zeggen, Heere, was, reinig mijn gemoed. Is het wel eens teruggekomen, uw belijdenis, en wat u ervan terechtbracht na die tijd? Ons ambt wel eens teruggekomen? Onze huwelijksbelofte? De doopbelofte bij het doopvond van onze kinderen? O, vergeet het niet. Houd de Heere uw ede. God is geen ledig aanschouwer. Ja, zegt iemand, maar als dat zo op je afkomt, dat je je ede breekt en dat je je ede nooit houden kunt. En u hebt het zelf bij een dooptoespraak nogal eens een keer gezegd. In jezelf kun je het niet. Nou, wat moeten we dan? Maar niet een gelofte doen? Nee, maar wel met de schuld van de wijze waarop we onze eden voor God deden en waarop wij die eden zo heel gebrekkig gehouden hebben of misschien wel totaal niet gehouden hebben. Onze zonde belijden. Hoe zou het komen dat er soms zoveel vragen zijn binnen huwelijken, een teer vraagstuk, ik weet het. Of strijd is rondom de opvoeding van kinderen, ook een teer vraagstuk, ik weet het. Heeft het ons wel eens tot zelfonderzoek gebracht? Ook met betrekking tot de wijze waarop ik, waarop wij onze geloften, onze eden gehouden hebben. Zijn we er wel eens mee voor de Heere in de schuld gekomen? Of hebt u als vader, als man, als vrouw altijd gelijk? Ja, dan deugt het niet hoor. dan deugt het helemaal niet. Want het is nodig dat we met de belofte die we afleggen voor het aangezicht van een alwetend God en de zonde die daaraan kleven, ook met die zonde in onze ede voor de Heere leren buigen. Want als we onze ede niet houden, uw ja-woord in de kerk, zondigt u niet alleen tegen uw kinderen wanneer u de doopbelofte op een gebrekkige wijze houdt. En uw kinderen niet opvoedt in de leer die naar de godzaligheid is. Dan zondigt u niet alleen tegen uw kinderen. Maar u zondigt bovenal tegen de naam van de Heere, tegen het derde gebod. U hebt de naam van de Heere met uw ja-woord ijdel gebruikt. En uw ja-woord was in de oren van de Heere niet anders dan een vervloeking. Scherpe taal, jazeker. Maar het is de taal van de Bijbel, mijn lieve vriend. Ik zou het wel anders willen zeggen. Maar ik mag het van Gods wegen vanavond niet anders zeggen. Een vervloeking. U hebt de naam van de Heere ijdel in de mond genomen. Wat worden we dan stil? Wat worden we dan klein? Als we op onszelf zien. Maar juist tegen mensen die met dat grote vraagstuk in de schuld komen, of misschien al eerder in de schuld kwamen, zeg ik, vergeet één ding niet. Want u zou het gevoel kunnen krijgen, wat ik zojuist al aanstipte, dan maar geen belofte doen. Want wie kan die belofte betalen? En wie kan zijn ede houden? U hoeft het niet te doen in eigen kracht. En ik zeg het vaak, de mensen die belijdenis bij me gedaan hebben, kunnen het zeggen. Als het gaat over het ja-woord bij het belijdenis doen, en zegt u dat ook maar van het ja-woord bij de doop, dat kun je alleen uitspreken als een gebed. De eed, die prachtige, indrukwekkende formule die wij hebben. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Dat is eigenlijk een gebed. Nou, en als je je ja-woord uitspreekt voor de Heere, in alle kleinheid en in het besef van je onwaardigheid, in het besef dat je die hoge verplichtingen die je op je neemt in eigen kracht ook nooit kunt houden, dat ja-woord heeft de kracht. Zo waarlijk helpe mij God. Zo kan het. Maar dan moet het wel ernst zijn. Ernst zijn. Een verbroken hart zijn. Een pleiten op genade zijn. Een hopen op zijn woord. En daarin ook een ernstig voornemen om met de hulp van Gods genade dat ja-woord te houden. Want anders is het misbruik van de naam van de Heere. En zo komen we heel kort aan het laatste stukje van wat onze belijdenis en van wat het woord van de Heere ons vanavond voorhoudt. Er zijn eden op het brede vlak van het openbare leven, op het smallere vlak van het gemeentelijke en kerkelijke leven. Er zijn ook hele persoonlijke geloften. U leest daarover in de Bijbel. En ik hoop in de nabije toekomst nog wel eens een keer apart over die geloften te preken in verband met een bepaalde tekst. Vandaar dat ik nu heel kort kan zijn. Mensen in bepaalde omstandigheden kunnen soms een gelofte aan de Heere afleggen. Niet een belijdenis zoals die in de kerk wordt uitgesproken, maar een belofte aan de Heere doen. U weet het voorbeeld van Hanna, de moeder van Samuel, die in grote geestelijke strijd verkeerde. Ze had geen kind en ze beloofde de Heere, als de Heere haar een kind zou geven, dan zou zij dat kind toewijden aan de dienst van de Heere. En u kunt wellicht nog andere voorbeelden noemen van mensen die onder omstandigheden van moeite de Heere een belofte deed. Jona in het ingewand van de vis. Hij beloofde dat hij de Heere zou dienen en hem zou aanbidden in zijn heilige tempel als de Heere hem uit die benauwenis zou bevrijden. Hiskia, hij beloofde de Heere een gelofte op zijn ziekbed toen de Heere gezegd had dat hij sterven zou. En zo zou u dit met vele, vele voorbeelden uit de Bijbel kunnen vermeerderen. En zo kan het nog zijn, gemeente. We moeten met gelofte onder allerlei omstandigheden wel wat voorzichtig zijn. Maar zo kan het nog zijn dat iemand vandaag onder bijzondere omstandigheden de Heere een gelofte doet. U moet wel voorzichtig zijn dat u niet iets belooft wat u toch niet kunt houden. Maar het kan wel zijn dat iemand die ernstig ziek is zegt, en ik heb het zelf wel meegemaakt, dominee, als ik van deze ziekte genezen zal, dan zal mijn leven veranderen. Dan zal ik anders gaan leven. Dan zal ik althans alles wat in mijn vermogen ligt proberen om te leven naar de geboden van de Heere. Of iemand die bij een plotseling ongeluk gered is en nog trilt van de schrik als het ware dat hij de dood voor ogen zag. Nu zal ik anders gaan leven. Misschien zijn er zo wel onder ons die de Heere beloofd hebben. Nu zal het anders gaan worden. Zo kan het niet meer verder. Wat is er met die belofte gebeurd in uw persoonlijke leven? Wat is er van terechtgekomen? Oude uitdrukking zegt, u kunt hem al vinden bij de oude schrijvers. Er worden soms geloften gedaan in het ziekbed, maar die blijven aan de lakens hangen. Want zodra iemand genezen is, is die de gelofte weer vergeten. Ontzettend is dat. Wat is er met uw gelofte? Ook in het leven misschien van jonge mensen, van kinderen. Heren, als ik groot mag worden, dan zou ik u zo graag willen dienen. Kinderlijk gezegd. Mijn jonge meisje, wat is er van terechtgekomen? Luistert nou, de Heere komt erop terug. Is het zo dat je in alle gebrek en in alle eenvoud en in alle schuld de Heere nodig hebt, zo waarlijk helpen mij God Almachtig om je gelofte ook te houden. Want dat vraagt de Heere. Gebruik mijn naam niet ijdel. En dan mogen we ook één ding weten. En daarmee sluiten we af vanavond. Dat wat er ook aan zonde is en hoe we ook tegen de Heere gezondigd hebben. Dat voor wie hem nederig en ootmoedig te voet valt in de weg van bekering en in de weg van schuldbelijdenis. Dat de Heere zulke genade kan schenken en wil schenken. En dat komt omdat God ook zelf een eed gezworen heeft. En de apostel zegt, God heeft die eed gezworen bij zichzelf. Omdat hij niemand anders had die groter was dan hij, bij wie hij die eed kon zweren. En hij heeft in zijn eigen naam gezworen wat? Nou, allereerst dit. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. En God betuigt dat in iedere preek. In iedere preek, ik meen dat Calvijn het ergens zegt, hoort u God eden zweren. Hoort u God onder ede betuigen, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin dat hij jong of oud zich bekeren of leven. God zoekt het heil van zondaren. Van misbruikers van zijn naam. Van brekers van geloften en van eden, van verbondsbrekers. En dan mogen we met alle schuld, en die is hoog en groot, voor de Heere buigen. En zeggen, o God, ik heb gezondigd. En waar mensen hun schuld kennen, daar zal God aan zijn verbond gedenken. En in dat verbond heeft hij gezworen. Ik heb hulp besteld bij een held. En de held waarvan ik gezworen heb dat ik hem heb aangesteld, die zijn ambt met een eed heeft aanvaard, die held is machtig om te verlossen. Vraagt ge zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods één geboren zoon, verwinnaar van de troon. De zegen is hem beschoren, want hij heeft al zijn eden en geloften gehouden. Er nooit één gebroken. Toen hij kwam hier op aarde, zwoer hij, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En toen hij hier op aarde was, zei hij tot zijn discipelen, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Nou zeg het eens, heeft de Heere Jezus die gelofte verbroken? Wanneer heeft hij dat gedaan dan? Nooit toch? Hij heeft al die beloften verzegeld met zijn eigen hartebloed. En toen Jezus riep, het is volbracht. Dat betekent onder andere ook dit. Toen zijn al mijn geloften ja en amen geweest in de grote koning. Toen heb ik ze allemaal verzegeld met mijn heilig hartebloed. En daarom zegt de Heer het. Van boven de kruisheuvel Golgotha, tot allen die nu schuldig in zichzelf het bij hem zoeken, tot heel de kerk, tot al zijn kinderen. Want dit zal me zijn als de wateren van Noach. Zo heb ik gezworen dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zullen gaan. Zo zweer ik dat ik niet meer op uw toornen, noch u schelden zal. Alle die het leven leren verliezen bij zichzelf, en het nu buiten zichzelf in die grote koning mogen zoeken, zullen iets van de kracht van die eed gaan ervaren. Ik heb gezworen dat ik niet meer toornen, noch schelden zal. De zaligheid ligt niet in onze gelofte. Want dan was het zo arm, niet in mijn belijdenis, niet in mijn ambt, niet in de belofte als vader of als moeder bij de dood. Maar in de eden van een drie-ene God, die ja en amen zijn, in Christus Jezus. Daarom kan het in een verleugende samenleving, onder de zegen van de Heere, voor arme zondaren nog steeds zalig worden, door de eden en de belofte van een ander, Jezus Christus, de drie enige God. Hem zij alle eer. Amen. Thank you. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u. En er is reden om onze schuld te belijden, want wij zijn niet wie we zouden moeten zijn. En we zijn dat ook niet geweest. Leer het ons oprecht belijden voor het eerst en ook opnieuw. En vergeef ons ontrouw. Vergeef ons het breken van geloften en eden. Of het niet houden zoals het naar de heilige en strenge eis van uw wet is. O God, wij hebben uw naam niet geëerd. Dat doen we niet als we de eden niet houden naar uw heilige wil. Maar wil u dan op het gebed zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Grote wonderen doen, Heere. Leer ouders hun eden houden in die kracht. Leer ambtsdragers hun eden houden door die genade. Leer belijdende leden met hun eden werkzaam zijn in dat licht. En schenk gij ons uw genade. En leer ons op de eden staren die bij u gezworen zijn. In Christus Jezus vastgemaakt, onverbroken. Geef dat we daar ook deze week iets van mogen ervaren. Sterk ons allen en zegen ons allen. Breng ons aanstaande zondag weer hier. We vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is 34, het zevende vers. 34, het zevende vers. Dat is, houd dan uw tong in toom, dat zij nooit schandelijk spreek of smaal. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.